Zo, ik heb er ongelooflijk veel zin om het woord van vanmorgen met jullie te delen. Ik ben van mezelf eigenlijk best wel een optimist. En daar vertel ik zo meteen wel iets over. Maar ik weet niet hoe het met jullie is, maar volgens mij is het universeel dat een mens iets moet hebben om naar uit te kijken. Je moet weten dat er leven is voorbij de horizon. Dat, zoals Therese ook zo net zei, van als je welke situatie je er ook doorheen gaat, maar dat er een deur is waar je erheen kan gaan. Dat het eind van de tunnel altijd licht is. En soms is dat gewoon heel, het zijn met de hele eenvoudige leuke dingen van het leven, zoals vakantie. Dan moet je gewoon, daar kan je naar uitkijken. Ik kan er al een hele tijd naar uitkijken. Volgende week, aanstaande zaterdag, gaan Nettie en ik naar Toronto. Dus zondagmorgen zitten we bij Peter en Lodewijk in de kerk. En dan een paar dagen later vliegen we naar Vancouver. En dan gaan we onze kleindochter zien. Oh. We hebben ongelooflijk veel zin in het. Ze doet het hartstikke goed ook. En weet je, zoiets, iets om naar uit te kijken, dat heb je nodig. Als ik heel eerlijk ben, ik moest ook, toen het net ging over vertrouwen op Jezus en vertrouwen dat Hij je er doorheen leidt, dan moet ik weer denken aan foto's die ik dan zie en verhalen die gedeeld worden over mensen die vandaag nog in slavernij leven. Mensen in India en Bangladesh, noem maar op, die in steengroeven werken en door armoede in een vicieuze cirkel zitten waar ze niet meer uit kunnen komen. En dat hele gezinnen worden meegenomen en dat ze generatie op generatie, dat ze letterlijk geen uitzicht hebben, dat wrecks my heart. Dat kan ik gewoon niet tegen. Er zijn dingen, als ik daar heel veel bij stilsta, dan ga ik kapot. En dan ben ik dankbaar dat er mensen zijn zoals International Justice Mission die zich inzet voor mensen in slavernij. En vrouwen die gevangen zijn in prostitutie en uitbuiting en ga zo maar door. Je hebt als mens hoop nodig, want hoop, zeggen we dan, doet leven. Hoop brengt ook mensen in beweging en het houdt je in beweging. En dat geldt ook voor de woorden die we vanmorgen, waar we vanmorgen bij stil moeten staan, is dat wij een God dienen die is en die was en die komt. En hoe dat belangrijk dat is, we hebben van de optimist en de pessimist, Kees Goedhart, die noemde hem laatst ook wel. De pessimist is wat een pessimist. Joh, verschrikkelijk, je ziet niks. Een optimist, hij trekt wel optimist. Ik heb hem anders geleerd. En een pessimist, dat is iemand, daar hebben ze een proef mee gedaan. En er was een jongetje en die hebben ze gewoon in een kamer gedaan, een kamer opgesloten met allemaal speelgoed. En hebben ze daar een uurtje laten zitten. En na een uur, dan deden ze de deur open en daar zat hij gewoon op een bankje in het hoekje. En toen zei ze tegen de pessimist van, hey, waarom ben je nog niet aan het spelen? Hij zegt, is toch niet mijn speelgoed. Is toch niet mijn speelgoed, ik mag er niks mee. Nou, toen hebben ze dat met een optimist gedaan en hadden ze een kamer vol met paardenstront. Dat spreek je wel aan, Kees. En daar hebben ze het jongetje, de optimist, erin gelaten. Ze deden de deur dicht, gingen weg. Ze kwamen een uur later terug. Nergens te bekennen. En op een gegeven moment zagen ze door de stront wat bewegen. En dan kwam hup, zijn hoofd boven de stront uit. En toen zeiden ze, wat doe jij? Hij zegt, met al die paardenpoep moet er toch ergens een pony zijn? Met al die dingen die om ons heen gebeuren, daar moet er toch ergens hoop zijn. Daar moet er toch ergens licht zijn. We hebben het in de Oudste Raad en op kantoor de afgelopen maanden heel vaak gehad over stip aan de horizon. Waar gaan we naartoe als gemeente? En dat zijn dingen die kan je niet in één nacht, en soms gaan er maanden, soms zelfs, ik heb van een bekende voorganger gelezen, dat ging een paar jaar overheen voordat de visie voor de gemeente geboren werd. Maar ook hoe je dat dan stapsgewijs mocht gaan volbrengen. Maar we hebben dat nodig, dat we weten, er is een God die leeft en die is nog aan het werk. En er is meer mogelijk en er is licht aan de horizon. En gelukkig hebben we ook een Bijbel, Gods woord. Want op het moment dat je hem opendoet en er niet alleen in gaat lezen, maar met name ook gaat uitspreken, heb ik zo ook in de infomail gezegd, op het moment dat je de woorden van God uitspreekt, dan wordt er iets in beweging gezet. Gods woord leeft. Het is, de Bijbel is het laatste woorden van Openbaring 22 zijn zo'n bijna 2000 jaar geleden opgeschreven. Maar ze zijn zo ongelooflijk actueel vandaag nog steeds. Je hoeft het boek maar open te slaan en je leest en denkt, ja, dat is God. Zo is hij vandaag. En wij lezen de krant met de buurman, met Alex en Inke Jansen. En we kregen de krant gisteren, het was zaterdag. En dan staat er bovenaan uit. Dus dan hoeft hij hem niet terug te hebben. Nou, en dan kan hij in oud papier, want het is oud nieuws al. Dezelfde dag, oud nieuws, maar Gods woord niet. Gods woord leeft en zet dingen in beweging. Vooral als we het in onze mond nemen en uitspreken. Zo ook dat God komt. We hebben de woorden in Openbaring 1, het begin, hè, dat vind ik zo bijzonder. Dat het gaat over de openbaring van Jezus Christus. Dus het boek Openbaring, en ik weet niet of je hem voor de laatste keer gelezen hebt, maar ik kan je echt aanbevelen om hem gewoon weer eens te lezen. Desnoods alleen maar de eerste drie hoofdstukken, of nee, vier is ook wel heel erg mooi. En dan de laatste twee, drie hoofdstukken, als het allemaal weer samenkomt. Maar onthoud, het is niet een spoorboekje van, oh, dan gaat dit gebeuren, dan gaat dat gebeuren, dat gebeuren. En dan gaan we kijken in de wereldgeschiedenis wat er allemaal gebeurt, daar gaat het niet om. Het is de openbaring van Jezus Christus. Het gaat over het zichtbaar worden wie Jezus is. De Jezus waar we over zingen. De Jezus die wij vertrouwen. De Jezus die gestorven is aan het kruis. Alle zonden heeft doorbroken. De wereld heeft gered. En die naar de hemels gegaan en zijn geest heeft uitgestort. En die Jezus die terugkomt om alles te zijn en in allen. En het gaat over de openbaring van Hem. Zodat we zien hoe groot Hij is. En hoe machtig Hij is. En die Jezus wordt gezegd, hij die is en die was en die komt. En een even heel vervelend taaltechnisch dingetje, dat zijn eigenlijk allemaal deelwoorden. Eigenlijk staat er de zijnde. En degene die voortdurend was, de wassende of zoiets, ik weet niet precies, daar hebben we geen goed Nederlands voortwoord. En er staat dus ook de komende. En wij hebben dat vertaald als een persoonsvorm die is, die was, die komt. Maar het is eigenlijk actiever. Het is voortdurend. Hij is altijd de zijnde. En Paulus zegt, hij is ook de oorsprong van al wat is, van al het zijnde. Dus alles wat is, vindt zijn bestaan in hem. In onze God. En hij stond voor de oorsprong van alle dingen. Hij kwam vooraf aan alles wat er in deze wereld is. Vooraf aan de geschiedenis. En hij wist alles, elke dag van ons leven. Elke gedachte in ons hart en in ons hoofd. Dat is bij hem bekend. Het staat allemaal beschreven. Die God, die is, die was. En vanmorgen ook, die komt. Nou wil ik met jullie lezen, en dan niet uit Openbaring 1, maar ik wil met jullie naar het laatste hoofdstuk, de laatste bladzijde van de Bijbel. Ik hoop echt wel dat je je Bijbel hebt meegenomen. En zo niet, dan moet je thuis nog maar even erbij halen. En er zijn dingen, dit zijn woorden, daar moet je af en toe gewoon de pen bij halen en onderstrepen en onthouden wat er staat. Ik wil lezen Openbaring 22 vanaf vers 6. Dus dit is aan het eind, nadat hij alles gezien heeft, dan komt het slot. En toen zei hij, en dat is dus de engel die Johannes alles laat zien en wat dingen uitlegt. En toen zei hij tegen mij, wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Ik kom spoedig. Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek. Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik mij neer aan de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien, om hem te aanbidden. Maar de engel zei, doe dat niet. Ik ben een dienaar zoals jij en je medeprofeten. En zoals degenen die zich houden aan wat er in het boek staat. Je moet God aanbidden. En verder zei hij tegen mij, houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. Wie onheil aanricht, zal nog meer onheil aanrichten. En wie onrein is, zal nog onreiner worden. Wie goed doet, zal nog meer goed doen. En wie heilig is, zal nog heiliger worden. Ik kom spoedig en heb het loon bij mij, om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen. Zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. En buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst. Voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat wie luistert zeggen, kom. Laat wie dorst heeft komen, laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. En ik verklaar tegenover in ieder die de profetie van dit boek hoort, als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in het boek beschreven zijn. En als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus, zij met u allen. Geweldig, hè? Aan het eind van de Bijbel, aan het eind van zo'n boek met waar er wordt gesproken over wee en ach en oordeel. Aan het allereinde staat, in de genade van onze Heer Jezus, zij met u allen. Dat komen, hè, dat is niet nieuw, dat is door de hele Bijbel heen wordt dat beschreven. Je leest het al in de eerste hoofdstukken van Genesis, als God al bij Adam en Eva komt na de zondeval. God komt en hij zoekt ze op. En God komt, hij daalt neer bij de bouw van de toren van Babel. Elke keer zie je weer dat God initiatief neemt om mensen op te zoeken. Maar langzamerhand gaan de profeten ontdekken dat komen van God is iets dat niet alleen voortdurend weer gebeurt, maar getuigt van iets wat er nog gaat gebeuren. En Habakkuk, een van die oud-testamentische profeten, die zit in een situatie, hij zegt, Heer, ik kan hier helemaal niks mee. Ik zie allerlei dingen misgaan. Het volk dat zich niet houdt aan uw wetten. En ik denk, hoe lang gaat het nog zo door? Hoe lang zullen de onschuldigen verdrukt worden? Hoe lang zullen mensen een loopje nemen met uw wetten? En dan zegt hij, en ik ga op mijn toren staan om te zien hoe God zal antwoorden en wat hij gaat doen. Dus Habakkuk die had zich een levenshouding eigen gemaakt van, ik ga gewoon kijken. Ik ben vol verwachting van wat God gaat doen. In Micha 1, ook zo'n profeet die in een hele diepe, duistere tijd van het volk Israël profeteerde, staat dat God komt. En dat de aarde smelt als was voor hem. En de bergen die vloeien gewoon weg. Het wordt allemaal gewoon als water, loopt het gewoon voor hem weg. En ik moet dan ook altijd weer denken aan die woorden van Michael W. Smith. En dat eerste cd, dat worship cd met die oranje ding. Ik weet niet of jullie hem allemaal kennen. Er ging voor mij een wereld open toen we dat cd kochten. Het zal ergens 2001, 2002 zijn geweest. En dat hij zegt, when the mountains melt like wax before the Lord of all the earth. Geweldig. Dat zijn woorden, daar kan ik weer een hele tijd op teren. Jesaja 40, zie hier God de Heer, hij komt met kracht en zijn arm zal heersen. En ik heb deze tekst, gaan we even samen lezen, Jesaja 62 vers 11. De Heer laat overal horen tot aan de einden der aarde. Verkondig aan vrouwen Sion, je redder komt. Zijn loon heeft hij bij zich en zijn beloning gaat voor hem uit. Je redder komt, zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. Elke keer weer vertelt de Bijbel, herinnert ons eraan dat hij komt. En dat die komst is dus niet afgerond op het moment dat Jezus kwam 2000 jaar geleden aan het kruis stierf. Nee, dat is nog steeds zo. In Hebreeën 9 vers 28 staat, net zo zeker is het dat Christus die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten. Hij komt opnieuw om te redden wie hem verwachten. En dan nogmaals, en het komen is niet iets wat helemaal aan het einde van de tijd gebeurt. Maar dat is iets wat voortdurend aan het gebeuren is. Totdat uiteindelijk hij zichtbaar wordt. Zoals ook dat woord van wat Peter op zijn hart had. Dat God gewoon bezig is datgene in ons te volbrengen. Totdat het uiteindelijk helemaal zichtbaar is. Aan het einde van ons leven. Aan het einde van de tijden als Jezus terugkomt. Dus dat komen van God is niet alleen nou out there in de hemel of in de wereld, maar is ook in ons eigen leven. Ergens is er aan de ene kant een depot, een aanbetaling van al Gods leven, heiligheid en wie hij is, zit in ons. Zijn opstandingskracht, zijn geest leeft in ons. En daar is hij als het ware uit aan het putten en dat maakt hij steeds meer en meer zichtbaar. En zo wilde ik vanmorgen 3 dingen met jullie delen. En het eerste is, it ain't over yet. It ain't over yet. En voor wie het niet weet, ain't betekent eigenlijk, het is nog niet. Alleen ain't is dan een beetje slang, noemen we dat in Engels. Toen ik een klein gastje was, dan hadden we, I ain't gonna use the word ain't no more, because ain't ain't a word. Dus het woord mag je helemaal niet gebruiken, maar het zegt tegelijk alles. Het is nog niet over. En dat is zo belangrijk om wat er ook gebeurt, in welke situatie ook, te kunnen zeggen, dit is gewoon nog niet eens alles. En dat is niet alleen als het slecht gaat, dat is niet alleen als het moeilijk gaat, dat is niet alleen als je zegt, ik weet het even niet meer, ik heb geen antwoorden. Ik ben even uitgepraat, ik zie het niet meer zitten, dat je op dat moment tegen jezelf en tegen elkaar kunt zeggen, maar het is nog niet voorbij. Dit is niet het hele verhaal. God is nog steeds bezig zijn geschiedenis in deze wereld, maar ook zijn geschiedenis met jouw leven en met deze gemeente aan het schrijven. Het is nog niet over. Dit is niet alles. Kijk niet alleen maar naar alles wat je ziet. De omstandigheden hebben niet de dictatuur over ons leven of over de wereld. Het is niet nog voorbij. Maar dat geldt ook voor alles goed gaat. Ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar ik heb nog wel eens een neiging als het goed gaat. Dan heerlijk achteroverleunen en zeggen van nou, toch mooi wat bereikt. Dat is toch mooi. Zie je wel? God kan het en dan langzamerhand, als je er lang genoeg bij stilstaat, ik kan het. Of ik heb het, of wij hebben het. Maar dat Jezus de komende is, wil dus zeggen, het is nog niet over. Alles wat we hebben, mogen we dragen met ons mee, met een open hand. Het is een zegen. Het is niet een bezit. Het is iets wat ons is toevertrouwd, waar we van mogen genieten. Op de dag die je het hebt ontvangen en elke dag dat God het je geeft. Maar niet vasthouden, niet vastklampen. Of het nou mooi is of minder mooi, durf het elke dag opnieuw weer los te laten en voor de troon te brengen. En Heer, wat heeft u morgen nou voor ons en voor mij in petto? Dat het nog niet voor over is, betekent dus dat wij mensen zijn van hoop. En dat is zo belangrijk in deze wereld. Dat we tegen mensen die het minder hebben, niet alleen in ons eigen land, maar ook verder weg. En dan straks laat ik wat verhalen ervan van horen. Maar dat je ook wat er ook gebeurt in de wereld weet, het is niet voorbij. Dit is niet alles. Zo blijft het niet voor eeuwig. En dat we tegelijk ook, als het mooi gaat, kunnen zeggen, weet je, er is nog veel meer mogelijk. En morgen kan het weg zijn, maar dat hindert niks. Want God heeft de leiding. En zo is er dan ook zo'n uitspraak van Loesje, Visje. Van als de duivel je wil herinneren aan jouw verleden, dus de dingen waar jij vandaan komt, wat je met je meedraagt. Wat als het ware op je cv staat, waar je niet trots op bent. Dan mag je dus elke keer maar weer zeggen, ja maar weet je, God is bezig in mijn leven dingen te veranderen. En mij te brengen naar een nieuwe plaats. Naar een dichtere relatie met hem. En hij maakt alles in mij nieuw. En als de duivel je dan wil vastpinnen op je verleden, dan mag je de duivel gewoon even eraan herinneren. Maar weet je wel dat Jezus de komende is en je mag hem herinneren aan zijn toekomst. Nou klinkt dat allemaal heel erg mooi. En dat is het ook. Maar ik vind het persoonlijk heel erg lastig. Ik ben iemand die heel graag problemen oplost. Mijn vrouw, Nettie, die mag graag dingen met mij delen. En ik weet niet of meer vrouwen of mannen dat hebben, weet ik niet. Maar ik ben de pessimist. Ik had het een paar tijdje geleden al over de glas half vol, half leeg. Hè? En dan, dus heeft nog wel eens de neiging om te zeggen van wat er, laten we zeggen, heel netjes gezegd, wat niet zo goed gaat. En dan ben ik iemand die denkt, nou, wat heb je nodig om dat op te lossen? Fout, hè? Fout. Mensen moeten soms hun hart kunnen luchten. Let it go. Soms is alles wat je nodig hebt gewoon even van je af te kunnen praten. En ik kan er heel slecht tegen, want ik wil er wat aan doen. Ik wil alle problemen de wereld uit hebben, het liefste gisteren. En dan wordt er van je gevraagd om een stukje te vertrouwen op de leiding van Jezus, dat hij met dingen bezig is. En dat er problemen zijn en uitdagingen in deze wereld en in je eigen leven, waar de oplossing dus niet zomaar voor de hand ligt. En dat die misschien helemaal niet komt. Denk maar aan Paulus met zijn doorn in het vlees, dat God tegen hem gezegd, maar mijn genade is jou genoeg en ik wil alleen maar dat je leert op mij te vertrouwen in alles. In alles blijf vertrouwen op mij. En dat God soms op die manier gewoon dingen laat voortbestaan waar wij echt niet gelukkig van worden. Maar dat is zodat we niet onze geluk vinden in de omstandigheden, maar in hem. En er zijn dingen die ik gewoon niet snap. Van hier, waarom loopt het dan zo? Of waarom kan ik nou niet bepaalde dingen uit de Bijbel dan snappen. De laatste tijd merk ik, ik begon een tijdje geleden over het woord gerechtigheid dingen te ontdekken die ik nog nooit eerder heb gezien. En als het goed is en dat gaat een beetje verder en ik snap er iets meer van, dan hoop ik daar binnenkort wel eens wat van kunnen delen. Maar ik vind het heel frustrerend dat er dingen zijn in de Bijbel. Ik denk, nou, gerechtigheid, hoe moeilijk kan het zijn? Kom op. En je leest het en je leest het en je denkt, ja, groot woord, ik kom er niet uit. En dan hoor je dat andere mensen wel hebben. Er zijn mensen zulke dikke boeken geschreven over de gerechtigheid Gods. En dan lees ik het en ik ben geen snars verder gekomen. Soms lukt het gewoon niet om het vandaag voor elkaar te krijgen. Maar dat hoeft ook niet. Because it ain't over yet. De grootste fout die we kunnen maken is te denken dat er voor alles een snelle oplossing is. Dat het enige wat we hoeven te weten is hoe wij dus de problemen in de wereld uit kunnen helpen. De grootste uitdaging is hoe we open kunnen staan voor Gods komen in deze wereld. En dat brengt me bij het volgende. Het tweede. En dat is een belangrijk gebed. It ain't over yet. Het ligt nog open. God is nog aan het komen. En daardoor is er een heel belangrijk gebed dat we met elkaar mogen bidden. En dat staat in Openbaring 22. De geest en de bruid zeggen, kom. Belangrijk gebed. Kom. Heel veel christenen weten dat woord Maranatha. Kom spoedig, Heer Jezus. Kom waarschijnlijk uit het Aramees. Ik heb hem verder niet opgezocht, maar het is een gebed dat de kerk al jaren, al twee millennium met zich meedraagt. Wachtend op dat moment dat Jezus terugkomt en alles zal zijn in allen. En de kerk weet, dat is zo'n belangrijk moment, dat ik niet tevreden wil zijn met vandaag en zeggen, we hebben het, de buit is binnen. Maar dat we met elkaar als kerk steeds maar blijven bidden, kom. En iedereen die het hoort en het verhaal hoort en de naam van Jezus hoort en luistert en zegt, ja, kom spoedig, Heer. In de voorbereiding voor deze preek pakte ik en ik heb wel wat commentaren staan natuurlijk, verzameld door de jaren heen. En ben ik wel eens even benieuwd van hoe schrijven zij er nou eens over op zo'n tekst. En ik heb een boek gepakt van de Plank, 1952. J.H. Bavinck, een hele bekende gereformeerde zendingstheoloog. Eigenlijk, we zeggen wel gereformeerd, maar die man was vreselijk charismatisch. En die beschrijft, hij geeft geen commentaar op openbaring, hij vertelt erover. En dat is eigenlijk de enige manier waarop je dat echt kunt doen met het boek Openbaring. Gewoon erover vertellen. En Bavink zegt, de kerk van Jezus Christus staat in deze wereld. Met twee benen. Tussen de wee, de ach en de wee aan de ene kant van het oordeel en alle duistere en angstige dingen die in Openbaring worden beschreven. En vaak is ze daar ook zelf deel van. Hoe vaak wordt de kerk niet verweten dat zij gewoon niet glanst als de bruid van Jezus Christus die zij bedoeld is. En zo waar ze toe ze geroepen is. Bavink zegt, de kerk die zit in die wereld. Tussen de wee aan de ene kant waar ze deel van uitmaakt. En ook de genade en de vrede van Christus aan de andere kant. Het verlangen, het heil. Het uitzien naar Gods toekomst. Ook daar is de kerk deel van. Wij hebben als het ware twee liederen, twee geluiden in ons leven en in ons bestaan als gemeente. Wij hebben deel aan het ach en wee van deze wereld, de gebrokenheid en de pijn en de dingen die misgaan. En we mogen hier staan in het licht van al Gods goedheid en zijn zegeningen. En dat Hij een God is die aan het komen is om verandering en vernieuwing te brengen voor eeuwig. En het mooie is, die boodschap die werkt dus dwars door de kerk heen in deze wereld. Wat we zeggen willen is dat de kerk is de ambassade van het koninkrijk van God. Wij vertegenwoordigen God in deze wereld. Vandaar ook dat we dus echt bidden. Heer Jezus, kom spoedig. En het doet ons beseffen met alles wat er gebeurt. Het gaat niet om ons. Het gaat niet om mij. Ik heb een kaartje gekregen laatst van iemand en er staat een klein tekstje op, voor mij uit de krant geknipt of zoiets erop geplakt. Heer, wat wilt u dat ik vandaag zal doen? Wat wilt u dat ik vandaag zal doen? En de belijdenistekst die ik ooit heb gekregen, meegekregen toen ik 17 was, is: wat je taak ook is, doe het met heel je hart, zodat je God aan het dienen bent en niet mensen. Want wij dienen de God die aan het komen is. En dan ondernemen we van alles. De een die heeft een winkel, de ander een bedrijf. Een ander werkt in de gemeente. De ander is bezig met kinderen of met verzorging van ouderen. En noem maar op. En sommigen die gaan dan op reis. En ik wou Marianne en Wil vragen naar voren te komen. Want die zijn dus naar Kosovo geweest. En die hebben al zo lang zitten popelen om daar iets over te vertellen. Ik laat jou eerst het woord doen.
Volgens mij had ik ook een foto opgestuurd. Ik weet niet of die even op de beamer kan komen. Kijk. Oh ja, mooi. Maar daar gaat mijn verhaal over. Ik ben in mei inderdaad met een groep naar Kosovo geweest. En een van de bezoeken die we hebben gedaan is aan een zigeunerfamilie. Een hele familie die woonde op dit terrein. Of die woonde daar nog. De ouders, het is echt een hele familie. De ouders die wonen nog in dat huis, of je het een huis kunt noemen, met hun een paar zonen. En een van die zonen is invalide. Wat mij heel erg raakte, dat is het verhaal dat een van de andere schoondochters of dochters, ik weet niet, waar zoveel mensen, die had een kindje gekregen en die was een paar jaar geleden overleden. Toen was het nog maar 3 maanden en alleen door de kou. En dat raakte me zo diep. Ik was net oma geworden. En dan gaat er van alles door je heen. Dan denk je, dat vind je heel erg. Je bent er verdrietig om voor die mensen. Aan de andere kant ben je dankbaar dat je eigen kleindochter in zo'n veilige omgeving en een lekker warm bedje kan liggen. Wij zijn daar gaan bidden, we zijn er gaan lopen. En ik liep daar heel erg van, heer, wat moet ik? Ik heb een van die kinderen, babytjes, waren nog meer babytjes. Een van de babytjes heb ik op mijn arm genomen. Ik ben gaan lopen over hun stuk grond. En ik ben gaan bidden naar God toe. Andere mensen zijn ook gaan bidden. Die zijn gaan bidden voor die invalide jonge man. Om te vragen om genezing. En ik dacht van, dat vond ik dat daar genoeg mensen stonden en ik wist eigenlijk niet zo heel goed wat ik moest doen. Dus ik ben gewoon gaan bidden. Ik denk, ik ga gewoon bidden. Ik ga lopen en bidden. En toen merkte ik dat er wat gebeurde. Ik voelde dat Jezus kwam. Jezus kwam gewoon daar op dat stuk grond naar hun toe. Ik kom, hè. We hebben het over ik kom. Hij kwam echt. En ik liep naar die mensen weer toe en ik zag alle mannen werden aangeraakt door God. Ze begonnen allemaal te huilen. Allemaal, stuk voor stuk. Niet één die niet huilde. Dat raakte me zo. Ik denk, Heer, u bent hier. Hij zei, dit is heilige grond. En dat is waar Jezus voor op deze aarde is gekomen. Om daarnaar om te zien, naar deze mensen. Om ze hoop te geven. En om ze te geven, zodat ze kunnen leven. Nadat dat kindje overleden is, want dit zie je deze foto. Hebben ze gelukkig geld gekregen om die twee stenen huisjes aan elkaar te bouwen. Zodat die gezinnen met de kleine kinderen daar kunnen wonen. Zodat ze dit niet weer kunnen gaan meemaken. Dat een kindje overlijdt alleen door de kou. Zij willen nog heel graag ook een douche. Want die invalide zoon woont in dat houten gedeelte, houten huis. En die ouders willen heel graag een douche. Dat is hun verlangen, dat is hun wens. Alleen ze hebben gewoon geen geld daarvoor. En wij waren daar weg. En we zeiden, nou, alleen een douche. Het zou heel mooi zijn als die ouders en die invalide jongeman een gewoon normaal huisje zouden krijgen, waarin ze het ook warm hebben en kunnen douchen. Want zij houden zoveel van elkaar. Dat zag je gewoon ook. Zij hadden zo'n verlangen om ook goed voor hun zoon te zorgen. Want die kon dat zelf niet. En dat was ook wel, dat raakte mij ook weer. In al die ellende waar je woont, met een open riool, het stinkende tot en met, hou je zoveel van elkaar en wil je het beste voor je kinderen. Dat was heel mooi om te zien.
Dankjewel.
Ja, dat mooie rode huisje heeft Ulfert gebouwd met zijn zoon. Geweldig hoor. Ulfert en Jaap met zulke grote harten voor deze arme mensen. Ik vind het geweldig. Ik heb er groot respect voor. Ja, op datzelfde kamp genas wel een jongen. Zijn oren gingen open, dus dat was heel mooi. Die jongen die zijn benen nog niet genazen, maar wel een broertje. Een basisschooljongen, zeg maar. Maar ze hebben me daar maar 4 jaar basisschool. Er zijn zoveel arme mensen. Och, lieve broeders en zusters. We komen elke keer weer ergens anders. Ik kom er nou voor de 4e keer en altijd zijn het weer anderen. Altijd weer Roma, zigeuners, waar niemand naar omkijkt. Alleen de kerk en de zending. Gods hart gaat naar ze uit. En we knuffelen en we groeten ze. En we brengen ze dozen met kleding. En we brengen ze voedselpakketten. Dat delen we uit. We delen de liefde van Jezus uit en gebed. We hebben in Zuid-Albanië nu een gaarkeuken. Dat Max Helps heeft een project daar gestart voor armen. En dat is een gaarkeuken geworden. En 25 mensen met een zonder oor, met een ogen dicht of alle tanden eruit, oudjes, met altijd met kleren uit Nederland. Die krijgen daar eten en medicijnen, kost heel veel geld. En nu is het project is op van Max, dus u snapt het wel. Maar we hebben er ook weer gezongen, gebeden. Ze willen graag gebed. Het is heel verbazend hoe graag mensen gebed willen. Hoe Jezus hun hart wil aanraken. Voor liefde, voor zegen, voor omstandigheden. Ik weet niet of het ooit veranderen zal voor ze. 4 jaar lagere school. Ik heb een meisje gevraagd in het kerkje. Met een Nederlands jurkje aan. Leuk ter haar. Ook van de Rome zigeuners. 4 jaar basisschool. Ik zeg, en nu? Ja, ze krijgt nu Engelse les in het kerkje. Nou, dat is al geweldig. Want 7 jaar geleden, toen ik er voor het eerst kwam, 8 jaar wordt het al, gaf ook het kerkje al Engelse les. Dat kunnen we iets verder brengen. Want hoe moeten ze verder? En ik wil vader Bol nog bedanken voor zijn prachtige stapelbedden. Die heeft getimmerd voor het zusterhuis. 12 prachtige stapelbedden waar we heerlijk op hebben geslapen. En waar we nog vele malen op hopen te slapen. En verder, we delen maar uit. Elke dag weer. Altijd voedselpakketten. Altijd dozen met kleding. Die uit Rijnsburg komen met 2 vrachtwagens per jaar met blikgroenten. Maar er zijn zoveel armen. Alles gaat nu naar de... Ze trouwen niet meer met 15 jaar, maar ze gaan nu allemaal naar de universiteiten. Maar wie heeft werk voor ze? 80% hoorde ik nu was al werkeloos. Maar wij hebben een hele gezegende dag gehad. In 2 busjes met 11 personen. En we hebben veel plezier gehad en we hebben veel uit mogen delen. Dank je wel daarvoor.
Geweldig. Ja, super hè. Dat is elkaar helpen. Dat is eigenlijk ook bidden. Hè? Niet alleen bidden naar Jezus toe, maar ook bidden in de dingen die we doen. En het laatste wat ik met jullie wilde delen, is Jezus aan zet. Het ain't over yet, een belangrijk gebed, en Jezus aan zet. En ik wil even met jullie kijken naar Openbaring 22 vers 9. Want dit is echt wel heel erg bijzonder. En dit is een heel kort dingetje. Dus als hij op de biemen kan. Openbaring 22 vers 9. Er staat, Johannes die heeft dit allemaal gehoord. En hij is helemaal onder indruk. En dan valt hij neer om te aanbidden. En nogmaals, het was een engel. Hè? En de engel zei, doe dat niet. Ik ben een dienaar zoals jij en je medeprofeten. En zoals degene die zich houden aan wat er in dit boek staat. Je moet God aanbidden. Je moet God aanbidden. Kan je je het voorstellen? Johannes, niet Johannes de Doop, maar de apostel Johannes, is hier een oude man. En ik denk dat hij, als ik een goede schatting heb, is hij nog ouder dan Johan. Hij is een oude man. Hij heeft aan het hart van Jezus gezeten. Hij heeft Jezus in de ogen gekeken. Hij is de apostel die Jezus lief heeft. Jezus zegt het zelf een paar keer van hem. En twee keer toe in Openbaring valt hij neer om te aanbidden de boodschapper die naar hem komt om te vertellen over Jezus. Of all people, de laatste bladzijde van de Bijbel. Wat zegt dat voor ons vandaag? Dat we voortdurend alert moeten blijven op wie of wat onze aanbidding gericht is. Zo makkelijk raken we onder de indruk van de dingen die God aan het doen is, dat we de dingen belangrijker gaan vinden dan God zelf. Zo vaak raken we onder de indruk van diegene die iets mogen vertellen over wie God is. Dat we er onder de indruk raken van die persoon en vergeten te kijken naar de God van die achter de boodschap staat. Deze woorden, en in Openbaring 19 komt hij ook nog een keer voor. Dat is precies dezelfde situatie. En dan zegt de engel tegen hem, van je moet mij niet aanbidden, maar je moet Jezus, je moet van Jezus getuigen. Wat ons verbindt met elkaar, zegt de engel, mij en jou en al die andere mensen die deze openbaring gelezen, wat ons met elkaar gaan verbinden. Het is ook een engel hè, die voor Gods troon staat dag en nacht om hem te lofprijzen en te eren. Wat ons met elkaar verbindt is dat wij getuigen van Jezus Christus. En zegt hij in Openbaring 19 zelfs, en dat is profetie, getuigen van Jezus. Lieve mensen, we moeten ervoor waken, zegt de laatste bladzijde van de Bijbel, dat we onze focus op Jezus niet verliezen.